Hallo en welkom bij de podcast van Everything is Oom. Mijn naam is Sabrina Soeban en in deze podcastserie neem ik je graag mee in mijn persoonlijke en professionele interesses. Het gaat over stressreductie, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Ik hoop je daarmee te inspireren om de verbinding met jezelf te verdiepen en nog bewuster in het leven te staan. Toen ik jarenlang wekelijks podcasts publiceerde waarin ik in gesprek ging met inspirerende Nederlanders, vroegen anderen vaak naar mijn persoonlijke verhaal. En hoewel ik online veel persoonlijke dingen deelde en nog steeds deel, voelt mijn hele levensverhaal als te persoonlijk. Al ben ik ervan overtuigd dat het inderdaad een heel inspirerend verhaal kan zijn. Het zou laten zien welke persoonlijke drijfveren achter mijn werk schuil gaan. Het zou anderen kunnen inspireren of misschien wel hoop kunnen geven. Maar het voelt niet goed. Het voelt wel goed om mijn weg naar Bali te delen, waar ik nu woon. Het is een heel persoonlijk verhaal over de liefde, vertrouwen op het leven, over thuiskomen, je hart volgen, doen wat je moet doen. Een vleugje Oosterse filosofie en levenslessen vanuit de Balinese cultuur. Ik neem je mee terug naar een aantal jaar geleden. Mijn leven was rustig en stabiel. Het was fijn en goed, maar er knaagde iets in me. Een gevoel wat ik inmiddels herkende, want ik heb het vaker gehad. Het betekent dat ik niet helemaal verbonden ben met mijn dharma. Al sinds ik jong ben, ken ik mijn dharma, mijn levensmissie. Iedereen heeft voor zijn geboorte gekozen voor een specifiek leven, met bijbehorende uitdagingen, kwaliteiten, dromen en een bepaald doel. Bij terugkomst op aarde vergeet je die missie. Mensen zoeken vaak jarenlang naar zingeving en vervulling. Sommigen vinden wat ze zoeken, anderen niet. En weer anderen hebben überhaupt geen idee dat er meer is in het leven dan het standaard ideaalplaatje. Het heeft te maken met je karma en je voorgaande levens. Ik was een jaar of 6 toen ik voor het eerst in mijn dagboek schreef over mijn levensmissie. Astrologen en energetisch werkers hebben daarna talloze keren die missie bevestigd. Voor mij is dat het bewijs dat er echt meer is dan wat wij zien en kennen. Nou goed, mijn leven strookte op dat moment niet helemaal meer met mijn dharma. Ik kon mijn vinger er niet helemaal op leggen, maar het roer moest om. Maar toch deed ik niets. En zoals het werkt in het leven, wanneer je niet in lijn bent met je zielsmissie, dan dwingt het leven je om in actie te komen en om andere keuzes te maken. Bij mij gebeurde dat onverwachts bij de opname van een podcastinterview. Zoals altijd was er een klik met mijn gast. Alleen ging het dit keer dieper. Er was een diep gevoel van verbinding die we uiteindelijk lang hebben onderzocht. Hij zei altijd tegen me dat we ooit een zielscontract hadden getekend en dat we nu weer in elkaars leven waren gekomen als wegwijzers, om elkaar te laten zien waar we wel of niet heen zouden moeten, om elkaar op weg te helpen om verder te komen in dit leven. Ik ervoer zijn onverwachte komst in mijn leven vooral als vernietigend en pijnlijk, en misschien wel ergens onwenselijk en tegelijkertijd ook heel fijn. Hoewel de mensen om ons heen, inclusief wij zelf op een zeker moment, dachten dat we ooit als stel zouden eindigen, gebeurde dat niet. We konden niet met, maar ook niet zonder elkaar. We triggerden oude pijnen, maar leerden daardoor ook voor die oude pijnen te zorgen. We konden over alles praten, wisselden van gedachten en leerden daardoor beter onze eigen normen, waarden, uitdagingen en overtuigingen kennen. Er zijn twee mensen bij elkaar die al jarenlang bezig zijn met spirituele en persoonlijke ontwikkeling. En je krijgt gesprekken die tot de krochten van je ziel gaan. Dat is precies wat er gebeurde. Het was veel te onrustig om tot een stabiele relatie te kunnen leiden. Toen ik besloot om naar Bali toe te gaan op reis, had dat verschillende redenen. Ik wilde op reis en tijdens een wereldwijde lockdown was Bali een van de weinige opties. Het was ergens ook een logische keuze, want Bali was de voorgaande jaren vaak door mijn hoofd gegaan. Ik zag het voor me als het eiland waar ik ooit een boek zou schrijven. Maar ik heb ook altijd geweten dat ik naar Bali zou gaan wanneer de tijd rijp was, dat ik het wel zou weten wanneer er tijd was. En die tijd was blijkbaar daar. En bovendien zou het ook een goede manier zijn om los te komen van deze man, om los te komen van een liefde die uitzichtloos was. De man in kwestie raadde me aan om een specifieke ashram op Bali te bezoeken. Daar was ik niet van plan, want ik wilde niets doen wat me aan hem zou doen herinneren. Ik had überhaupt geen idee wat ik wel wilde doen. Ik wist alleen diep van binnen dat dit moest gebeuren. Dat ik niet anders kon dan naar Bali gaan. Dat gevoel had ik al eerder in mijn leven gehad en dat bracht me toen naar India, waar mijn leven echt veranderde. Ik ging dus naar Bali, ik boekte een ticket en vanwege de lockdown zat ik 5 dagen in quarantaine. Om wat richting te vinden liet ik een online consult doen bij een dame die kaartleggingen doet. Ik vertelde haar over mijn gevoel dat ik naar Bali toe moest, maar dat ik niet helemaal begreep waarom en wat ik zou gaan doen. De 3 kaarten die zij voor mij trok waren treffend. De eerste kaart vertelde letterlijk dat ik precies was waar ik moest zijn. De 2e kaart gaf me de boodschap om te luisteren naar het muzieknummer waar ik op dat moment vaak naar luisterde. De 3e kaart zei dat er voor me werd gezorgd, dat ik gewoon mijn ding kon doen en dat ik precies geleid zou worden naar de juiste plekken. De 1e en de 4e kaart omschreven mijn gevoel, maar die 2e kaart... daar kon ik helemaal niets mee. Ik luisterde tijdens mijn quarantaine steeds opnieuw naar dezelfde mantra. En hoewel ik de betekenis kende, kon ik dat niet plaatsen. De dagen verstreken en ik wist nog steeds niet waar ik mijn reis op Bali zou beginnen. Het werd tijd om iets te boeken. Een ashram bezoeken leek me op zich best een goed idee. Dat deed ik wel vaker. Maar ik wilde absoluut niet naar de ashram die me was aangeraden. Op Google vond ik 10 ashrams. Maar er was er maar eentje waar ik iets bij voelde. Ik boekte. Precies daarna kwam een berichtje binnen van de man in kwestie die me nogmaals op het hart drukte om de ashram te bezoeken waar hij vaak over had verteld. Dit keer noemde hij de naam van de ashram. En dat bleek precies de ashram te zijn die ik had geboekt. Ik kreeg toen al een beetje het gevoel dat toeval niet bestaat. Ik kwam aan op een verlaten Bali zonder toeristen. De chauffeur die me naar de ashram bracht, inmiddels een goede vriend van me, vertelde dat het rustig was op de wegen. Ik nam dat met een korreltje zout, want ik vond het stervensdruk. Gelukkig bleek de ashram een oase van rust. Ik kwam binnen en voelde direct een onbekend en tegelijkertijd vertrouwd gevoel. Thuiskomen. Een gevoel wat ik altijd aan mensen heb gekoppeld. Nooit aan een plek. 'S Avonds liep ik de tempel in en raakte ik aan de praat met de man die de meditatie zou begeleiden. Hij vertelde me dat deze tempel speciaal was. Iedere echte hartwens zou worden vervuld. Hij vertelde allerlei verhalen waaruit dat bleek. En later ontmoette ik veel mensen bij wie de wensen waren uitgekomen. Maar op dat moment geloofde ik er niet in. Ik volgde 3 maal per dag braaf de meditaties met hem, volgde daarnaast ook de rest van het programma. Inmiddels weet ik dat ik een unieke ervaring had. Tegenwoordig is het programma altijd volgeboekt. Ik had fantastische gesprekken met de guru die door corona constant aanwezig was. De docenten inspireerden me tot nadenken en mijn vriendschap met een man uit de tempel verdiepte zich. Laten we hem Bali Boy noemen. Steeds wanneer ik naar zijn stem luisterde tijdens het reciteren van de mantra's, werd ik geconfronteerd met een diep verlangen in mezelf naar een liefdevolle, moeiteloze relatie. Ook buiten de meditaties brachten we veel tijd samen door. Ik had talloze vragen en hij beantwoordde alles geduldig. Normaal vind ik het best een beetje spannend om Engels te spreken, maar met hem ging het moeiteloos. Het klikte en we raakten de dagen die volgden niet uitgepraat. Ik stuurde een berichtje naar de man uit Nederland om hem te bedanken. Hij had gelijk. Ik moest naar deze ashram toe. Ik had mijn thuis gevonden. Mijn verblijf in de ashram verlengde ik met een paar dagen. Maar toen moest ik echt gaan. Ontheemd dwaalde ik over Bali. Ik vond het een vreselijk eiland. Veel te toeristisch, zelfs tijdens een lockdown. Dat gevoel van thuis was verdwenen. En ik wist niet hoe ik de rest van mijn tijd zou doorbrengen. Bali Boy uit de ashram stuurde me een berichtje. Hij schreef dat het gek was dat ik weg was. Het voelde alsof er opeens iets miste op de plek waar hij toch al 7 jaar woonde. We spraken af om onze vriendschap te onderhouden. En zagen elkaar een paar dagen later voor een kop thee. En de dag daarna weer. En toen opeens sprong er een vonk over. Ik moest daar hard om lachen. Want daar stond ik dan met een man die helemaal niet mijn type was. En die een celibatair leven had op een eiland waar ik nooit zou willen wonen. Bovendien kende hij mijn beste vriend uit Nederland, die ik nog maar kort daarvoor definitief had afgeschreven als potentiële partner. En ik doe helemaal niet aan vakantieliefdes. Dus met die spontane gevoelens wilde ik precies helemaal niets. Ondanks al die praktische bezwaren konden we er niet omheen. We voelden iets onbekends. Het was liefdevol, rustig, stabiel en fijn tussen ons. Geen hevige verliefdheid, geen pieken of dalen, gewoon zacht en gedragen. Mijn diepe verlangen, mijn wens was uitgekomen. Ik had eerder lange relaties gehad met fantastische mannen. Maar dit was anders. Ik wist gewoon zeker, 100% zeker dat hij het was. Het leek misschien wel een onmogelijke liefde, maar ik was er toch zeker van. Op zijn beurt vertelde hij me over een droom die hij al jaren had. Hij droomde vaak over de man waar ik in Nederland zo gek op was. Er was altijd een vrouw bij hem zonder gezicht. Maar sinds een paar dagen had die vrouw een gezicht gekregen. Hij zag mij in die droom. Ik vertelde hem over de kaartlegging die ik had laten doen. En dat ik voelde dat ik op Bali moest zijn. Dat ik naar hem was geleid door de man die zich altijd mijn richtingaanwijzer noemde. Ik zei ook dat ik niet begreep wat ik met die tweede kaart moest. Die zei dat ik naar de boodschap moest luisteren van de mantra die ik steeds opnieuw weer beluisterde. Met al zijn kennis die hij in de ashram had opgedaan, wist hij wel wat over mantra's en de betekenis daarvan. Hij vroeg me welke mantra ik steeds luisterde. En toen ik hem dat vertelde, keek hij me glimlachend aan. Hij vroeg of ik nog steeds wist waar we elkaar hadden ontmoet. Ja, natuurlijk. Nou, zegt hij, deze mantra is een eerbetoon aan de godin van deze tempel. Een godin die nogal onbekend is, waarvan de meeste mensen het bestaan niet kennen. Het leek wel voorbestemd, alle tekenen leken gunstig. Onze liefde leek voorbestemd, maar het was ook complex. Hij had zijn leven toegewijd aan het dienen van de ashram en een relatie hebben paste het niet in dat plaatje. Ik wilde überhaupt geen relatie. En al helemaal geen afstandsrelatie. In de ashram bouwde ik ondertussen een band op met een van de andere vaste bewoners. Hij had feilloos door wat er speelde en zag mijn verwarring, mijn angst en tegelijkertijd innerlijke rust. Hij vertelde me dat mijn ziel al had besloten om naar de ashram te gaan, nog voor ik van het bestaan wist. Mijn komst in de ashram was voorbestemd. En dat had alles te maken met mijn karma. Ik kende mijn Balilese geliefde uit een vorig leven. We moesten samen nog wat doorleven, uitzoeken en leren in dit leven. Voor hem stond het als een paal boven water, dat mijn ontmoeting met Bali Boy was voorbestemd. Voor Bali Boy zelf gold dat ook. Hij had vaak flashbacks wanneer we samen waren. Hij had beelden al eerder gezien of hij wist al wat er ging komen. En ik wist het ook diep van binnen. Ik wilde niet emigreren. Ik wilde geen afstandsrelatie. En bovendien was hij mijn type niet. Maar tegelijkertijd was er een diep innerlijk weten. Bij deze man moest ik zijn. Vanwege mijn werk ging ik terug naar Nederland. En ik besloot om na 2 maanden terug te keren op Bali om uit te zoeken wat we wilden met onze liefde. Ik ging er eigenlijk vanuit dat uit het oog, uit het hart wel van toepassing zou zijn. Maar dat bleek niet het geval. Ons contact bleef en werd alleen maar intensiever. Zelfs toen de lockdown werd aangescherpt en ik niet terug naar Bali kon. Het zou misschien nog wel een jaar duren voor we elkaar weer zouden zien. Het maakte ons niet uit. We wisten wat we voelden. Dit was wat we wilden. Ondertussen dacht ik na over een leven in de ashram. Trouwen zou de enige optie zijn om een relatie te mogen hebben met hem. Zou ik dat willen? En zou ik ook onbaatzuchtig genoeg kunnen zijn om mijn eigen leven ook te wijden aan de ashram? Dit was zoveel groter dan kiezen voor een relatie voor de liefde. Het zou betekenen dat ik zou kiezen voor een heel ander leven. Ik zou mijn leven volledig in het teken moeten stellen van het dienen van de guru en de community. Ik voelde me er heel erg thuis. Maar dit was wel een heel groot contrast met mijn oude leven. Ondertussen dacht Bali Boy na over een vertrek uit de ashram. En op de dag dat ik had besloten dat ik in de ashram wilde wonen, op voorwaarde dat ik een proefperiode zou krijgen, vertelde hij mij dat hij een besluit had genomen. Hij wilde niet meer in de ashram wonen. Hij zou dat leven loslaten. Het drukte me op het hart dat die keuze niet voor mij was, maar dat het simpelweg tijd was om een ander pad in te slaan. Het was een moeilijke periode voor hem. Hij had altijd gedacht dat zijn dharma was om de ashram te dienen. Hij had nooit een gewone baan gehad en de vooruitzichten om een baan te vinden waren mede door de lockdown niet heel positief. Hij keerde terug naar huis. Op Bali woonden ze met de familie samen in een compound, in een familiehuis. De scheidslijn tussen wat voor mij is en wat voor jou is, is vaak onduidelijk. Hij moest een draai zien te vinden. De kinderen van zijn broers, die kenden hem niet. Waren zelfs een beetje bang voor zo'n vreemde man in huis. En zijn broers wisten niet wat ze aan moesten met zo'n nieuwe broer in het familiebedrijf. Onverwacht werd de lockdown weer versoepeld en vroeg ik een visum aan. We waren beiden zo zeker van onze zaak dat we snel gingen. Misschien wel te snel. Ik ging zodra ik kon terug naar Bali en werd door hem uitgenodigd om samen met hem en zijn familie te wonen. Samen wonen op Bali, dat is helemaal niet gebruikelijk. Dat kennen ze eigenlijk niet. Normaal ga je na een relatie direct trouwen. Maar trouwen was voor mij onbespreekbaar. Gelukkig was zijn familie ruimdenkend. En begrepen ze dat ik een andere culturele achtergrond had. Bovendien waren zij er ook zeker van. Bij de eerste ontmoeting zei iedereen al: wij zijn al eerder familie geweest. We kennen jou. In ons vorige leven was jij deel van onze familie. En bovendien zagen ze ook dat we allebei serieus met onze relatie waren. Maar dat het een uitdaging was om twee culturen samen te laten gaan. De onuitgesproken belofte en verwachting was dat een huwelijk binnen een paar jaar zou volgen. En dat precies was ook onze intentie. Ik trok daarin in het familiehuis, in de volledige wetenschap, dat we iets deden wat niet gebruikelijk was. Dat ik werd toegelaten in een familie waar je niet zomaar wordt toegelaten. En dat dit een keuze zou zijn voor altijd. Maar het sprookje tussen ons veranderde eigenlijk al heel snel. Ik had heel wat door te werken met mezelf. Het loslaten van een ideaal plaatje wat ik altijd had van mijn leven. Bepaalde dromen. Een leven wat ik zorgvuldig had opgebouwd in Nederland. En waar ik eigenlijk altijd heel gelukkig mee was. Ik werd geconfronteerd met ideeën, normen en waarden die ik vanuit de Nederlandse maatschappij en van mijn ouders had overgenomen. Heimwee en angst namen het over. Ik was dol op zijn familie. Ik vond het fantastisch om in zijn familie samen te wonen, om samen te leven. Het voelde zo natuurlijk. En voor zijn familie was het ook alsof het nooit anders was geweest. Alsof ik er altijd al bij had gehoord. Ze noemden me de lijm van de familie. Ik bracht iedereen weer samen. Want ook al woonden ze samen in één compound, het voelde de laatste jaren versplinterd. En toen kwam ik en ik organiseerde van alles, regelde allerlei uitstapjes. Ik bracht iedereen weer samen. Het voelde goed, het voelde mooi. Het voelde alsof het nooit anders was geweest en alsof het altijd zo zou blijven. Maar ik kon mijn draai niet vinden op Bali. Ik miste mijn eigen enerverende leven. Omringd door een waanzinnige familie voelde ik me eenzaam. Ik hoorde van andere expats dat het tijd kost om te settelen in een ander land. Dat het een periode van rouw vraagt, maar dat het uiteindelijk de moeite waard is. Maar ik kon me zo moeilijk inleven in hun verhalen. Zij waren allemaal met een partner naar Bali vertrokken. Meestal ook omdat ze niet gelukkig waren in Nederland. Hele andere situatie dan die van mij. Zij gingen samen met hun partner zoeken en iets opbouwen. Ze liet iets achter zich waar ze eigenlijk al niet gelukkig mee waren. Maar ik moest alleen iets opbouwen. Ik moest iets loslaten wat altijd goed was geweest, waar ik blij mee was. En ik had bovendien een partner die alleen maar verbijsterd kon toekijken en niets begreep van mijn paniek. en bovendien zelf ook zoekende was naar het gevoel van thuis. Maar op een andere manier dan ik. Het gaf scheurtjes in onze relatie. We begrepen elkaar niet. Beiden waren we de zoekende. Ik zocht uit of dit leven goed genoeg was om mijn gewone leven voor op te geven. Hij moest na 7 jaar in een ashram te hebben geleefd, wennen aan überhaupt een gewoon leven. Zijn plek claimen in een familiebedrijf en een nieuwe identiteit vormen. Zoveel overeenkomst in die zoektocht, maar de cultuurverschillen waren te groot. Ik ontdekte dat cultuur zo'n groot onderdeel is van hoe je bent gevormd, hoe je de wereld ziet, hoe je jezelf identificeert. In elk klein onbenullig aspect komt cultuur terug. In eetgewoonte, in toiletgewoonte, in communicatie, omgangsvorm, vrije tijdsbesteding, persoonlijke ruimte, grenzen. Bedenk het maar. We kwamen voor uitdagingen te staan die ik nooit had kunnen bedenken. En die ook nooit zouden bestaan in een relatie tussen twee mensen uit eenzelfde cultuur. Op Bali zijn verschillende leilijnen, energetische lijnen die elkaar kruisen. Op die kruispunten zijn plekken ontstaan waar de energie heel hoog is. Magische plekken, heilige plekken voor Balinezen. En hierdoor wordt op Bali alles wat niet in lijn is met je ziel uitvergroot. Je moet je eigen schaduwen onder ogen komen. En dat heb ik geweten ook. Ik herkende mezelf niet meer terug in die periode. Ik raakte verstrikt in mijn eigen angst en in heimwee. Ik was moe, ik kon de warmte niet handelen. Ik bracht dagenlang huilend in bed door. Ik wilde alleen maar naar huis. En dolblij was ik toen ik, zoals gepland, weer even terug naar Nederland ging verwerken. Het oorspronkelijke idee was dat ik mijn appartement zou opzeggen, me zou uitschrijven als Nederlander en zou voorbereiden op een emigratie. Maar ik kwam tot de conclusie dat ik te veel moest opgeven voor iets wat zo wankel voelde. Onze relatie eindigde. De liefde was er wel, maar was ondergesneeuwd door angst en onder praktische bezwaren. Maandenlang liep ik in Nederland rond met een gevoel van leegte. Ik had plezier in mijn werk, was dolblij om weer gewoon leven te hebben. Maar het voelde ook alsof ik daarmee weer afweek van mijn dharma, van mijn levensmissie. Ik wilde in Nederland zijn, maar ik voelde dat het niet klopte. Ik miste Bali Boy. Ik had het gevoel dat we door angst en cultuurverschillen iets moois hadden verpest. Dus na maanden zonder contact en liefdesverdriet ging ik terug naar Bali. De vonk was er nog. We hadden beide tijd gehad om na te denken en besloten het opnieuw te proberen. Maar opnieuw bleken de cultuurverschillen te groot. Ik realiseerde me dat ik dingen zou moeten accepteren die voor mij, met mijn westerse mindset, niet normaal zijn. Hij begreep mijn grenzen niet en was niet bereid daar rekening mee te houden. Er is ook zo'n cultuurverschil. De wil van de man gaat boven die van de vrouw. Maar met mijn Nederlandse bril op vond en vind ik mijn verwachtingen heel normaal. Het is immers hoe wij de dingen hebben geleerd. In veel was ik bereid om me aan te passen. Maar dit ging te ver. Het maakte me zo ongelukkig. En het zou me in de toekomst nog veel vaker en veel meer pijn gaan doen. En daarmee eindigde de relatie opnieuw. Ik dwaalde nog een paar weken alleen over het eiland en nam afscheid van de plek die me veel over mezelf had geleerd. En toen ik me realiseerde dat ik nooit meer naar Bali zou terugkeren, veranderde alles. Ik kwam steeds terug voor de liefde. Maar ook zonder de liefde had ik opeens het gevoel dat dit de plek was waar ik moest zijn. Als je het weet, dan weet je het. Bali geeft je altijd precies wat je nodig hebt. Of je dat nou leuk vindt of niet. Ik had jaren geleden al het gevoel dat ik naar Bali moest. Ik kwam niet zomaar op Bali terecht. En toen ik het geen fijn eiland vond, toen vond ik daar de liefde. De liefde die me steeds terugbracht. Terugbracht naar de plek waar ik moest zijn. Maar nu viel het kwartje. Ik kwam niet alleen terug voor de liefde. Bali was mijn thuis, mijn nieuwe thuis, of misschien wel een heel oud thuis. Terug in Nederland besloot ik de boel te laten. Ik zegde de huur van mijn appartement op, verkocht al mijn bezittingen en vertrok opnieuw naar Bali. Dat klinkt heel simpel. Zo simpel was het niet. Mijn hoofd, mijn hart en mijn buik. Mijn verstand, mijn gevoel en mijn intuïtie. Die zaten nog steeds niet op één lijn. Ik had nog altijd angst en twijfels. Maar ik wist dat ik op Bali moest zijn. Het was nog steeds niet iets waar ik warm voor liep. Iets wat me leuk leek. Het moest gewoon. Er was geen weg meer terug. En daarom besloot ik mezelf een jaar de tijd te geven om hier een nieuw leven op te bouwen. En dat is inmiddels 4 maanden geleden. Terwijl ik nu uitkijk over de rijstvelden, deze podcast opneem, realiseer ik me dat ik in geen dagen goed gesprek heb gehad. En eigenlijk een best eenzaam leven heb hier. En toch voelt het goed. Thuiskomen, gronden of wortelen zijn grote thema's in mijn leven geweest. En nu ben ik thuisgekomen en voel ik voor het eerst in mijn leven de diepe bereidheid om ergens een volledige commitment aan te geven. Ergens echt voor te gaan. Gisteren was ik in de tempel en kwam alles samen. Alles waar ik ooit in heb geloofd. Alles wat ik ooit heb gevoeld. Alles waar ik voor sta, komt hier samen. Het is tijd om het te settelen. Om definitief te kiezen voor een plek met de intentie dat voor altijd te laten zijn. De afgelopen maanden heb ik mijn tijd en aandacht gericht op mijn eigen persoonlijke en spirituele groei en ontwikkeling. Om voldoende inkomen te genereren, moest ik mijn werk anders gaan inrichten. En dat confronteerde me diep geworden negatieve overtuigingen over mezelf. Maar dit keer gebruikte ik de energie van het eiland in mijn voordeel. Alles wat aan het licht kwam, ben ik gaan onderzoeken en gaan transformeren. Dat laat zich niet in een paar zinnen vatten. Maar dat ga je ook ervaren wanneer je deelneemt aan het spiritueel retreat dat ik van 1 tot 12 augustus 2023 op Bali organiseer. Ik voel me een gezegend mens. Maar ondanks dat word ik ook geconfronteerd met pijnstukken. Ik ontdek wat culturele pijn betekent. En ik ontdek daardoor ook dat ik niet zo'n westerse vrouw ben als ik altijd heb gedacht. Ik leer meer ontdekken over mijn eigen culturele achtergrond. Nou goed, dat is misschien wel voer voor een andere podcast. Ik word hier ook gespiegeld in relatiepatronen en de angsten die ik daarin ken. Overtuigingen over mezelf die daaraan vastzitten. Ik heb moeite met loslaten en dat vormt hier een grote uitdaging. Er komen steeds mensen op mijn pad waar ik me aan hecht, maar die vervolgens weer vertrekken. En heel langzaam begin ik te leren hoe ik de kunst van het loslaten mijn eigen kan maken. In eerste instantie begon ik met vermijden. Als ik wist dat iemand maar tijdelijk zou blijven, ging ik geen dieptebinding aan. En zelfs dan deed hun vertrek pijn. De komst van mijn kat veranderde dat. Het klinkt misschien zweverig of raar, maar iedereen die hier woont zal het bevestigen. Bali geeft je exact wat je nodig hebt, of je het nu leuk vindt of niet. Na een paar weken viel het me op dat de kat steeds bij me langskwam. Ik hou niet van dieren en negeerde haar daarom. Ze bleef terugkomen en zocht steeds meer toenadering. Heel subtiel, op een manier die net niet over mijn grenzen ging. Maar ik bleef haar negeren. Precies zoals ik deed bij mensen. Ik bleef in mijn eigen bubbel, liet niets of niemand toe. Maar langzaam begon ik te wennen aan de aanwezigheid van de kat. Af en toe aaide ik haar of speelden we even. Ik zette mijn hart op een kiertje en begon haar toe te laten. Al snel kocht ik eten en speeltjes en woonde dus van de een op de andere dag bij me. Ik zag hoe ze mijn eigen hechtingspatroon aan me spiegelde. Ik kijk de kat uit de boom, ga er altijd vanuit dat iemand weer vertrekt en hou uit zelfbescherming afstand. Maar de kat bleef en zo werden we dikke maatjes. Maar toen verdween ze van de een op de andere dag weer. Ik raakte in paniek, misschien was er wel iets met haar aan de hand. Maar in de verte hoorde ik haar miauwen. Ze was dus gewoon nog in leven. Ze had blijkbaar iemand anders gevonden. Iemand waar ze het leuker vond. En hoe stom het ook klinkt, ik voelde me gekwetst door die kat. Ik voelde de bekende pijn van afwijzing, van loslaten. En ik liet het los. En je raadt het al. Precies op het moment dat ik losliet, stond ze weer voor de deur. Ik begreep de les. Liefhebben en loslaten gaan hand in hand. Liefhebben heeft niets met bezitten te maken, maar met vrijheid. En je eigen waarde kennen is belangrijk, omdat je weet dat de ander altijd wel weer terugkomt, omdat het fijn en goed is om met jou te zijn. En sindsdien is de kat gebleven. Zo nu en dan maakt ze een uitstapje, maar terug komt ze altijd weer. De spiegel die ze me voorhield, liep ongeveer parallel aan een periode van daten met een man. Ik zag in dat contact dezelfde patronen, angsten en gedragingen van mezelf terug. En was in staat dat te transformeren. De date is inmiddels een goede vriend. We hadden allebei iets te leren op het gebied van toelaten en openen. Toen ons dat allebei was gelukt, konden we los van elkaar concluderen dat het goed was tussen ons. In theorie waren we een match, maar de sparkle miste. En zo konden we zonder een gevoel van afwijzing of pijn elkaar op liefdevolle wijze loslaten. En drinken we zo nu en dan nog altijd een theetje. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen op het gebied van loslaten. Ik begin steeds meer en beter te leren om de pijn daarvan te dragen en daarmee transformeer de lading. Maar het werkt ook de andere kant op. Bali laat je niet alleen schaduw onder ogen komen, maar de energie hier versterkt alles wat in lijn is met je dharma. Bijna moeiteloos manifesteren dromen en ideeën verlangen zich. Ik had geen idee hoe ik mijn geld zou gaan verdienen. Hoe ik mijn offline business in een online business zou moeten omzetten. Maar zonder dat ik actie ondernam, kwamen er allerlei mogelijkheden op mijn pad. Er wordt zoveel geklaagd over de enorme prijsverhogingen op Bali. Maar moeiteloos vond ik binnen een dag de woning die ik zocht voor precies het bedrag wat ik in gedachten had. Anderen zoeken maanden zonder succes en dit werd me bijna in mijn schoot geworpen. Zo ook met de contacten voor mijn retreat. Ik bedenk wat ik wil, wie ik daarvoor zoek en de juiste personen komen vrijwel direct op mijn pad. De ashram waar ik wekelijks kom, die waar ik Bali Boy ooit leerde kennen, heeft nog altijd een sterke werking op mijn wensen. Elk diep verlangen wat ik daar ooit heb gevoeld is uitgekomen. Moeiteloos en altijd binnen een paar uur of dagen. Ik kan nog uren doorpraten over ogenschijnlijke toevalligheden, maar het is moeilijk om iemand met woorden te overtuigen. Ik nodig je daarom van harte uit om mijn spiritueel retreat op Bali te volgen. Ik neem je mee naar de meest krachtige plekken op het eiland, werk met bijzondere lokale docenten samen. Als jij je durft te openen voor het aankijken van je schaduwen en het voelen van je diepste verlangens, dan weet ik zeker dat je vertrekt als een ander mens. Meer informatie is te vinden op mijn website. Ik plaats de link in de omschrijving van deze podcast. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Deel hem vooral ook met anderen op social media. Mocht je vragen hebben of verzoekjes, dan kun je mij bereiken via Instagram.